fijn dat we elkaar toch treffen mogen rondom het geopende woord van de Heere. De lezing te vervolgen waar we afgelopen zondag gebleven zijn. En we zullen beginnen met te zingen nadat ik ook de luisteraars met ons verbonden heb welkom geheten. Van Psalm 62, vers 1, 7 en 8. Mijn ziel is immers stil tot God. Vertrouwt wat uw begeerte ook zij nooit op geweld of roverij. En wordt niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. En het achtste eenmaal sprak God tot mij een woord. We zullen getuigen zijn van de tweede verschijning van de Heere aan Salomo. En daarom tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 62, 1, 7 en 8. zullen wij vooraf met en voor elkaar bidden. Goedertieren, heren in de hemel, zo zong ooit David. En het was een gezongen waarschuwing. Vermoedelijk allereerst aan zijn eigen adres. Maar dat zal toch ook een erfstuk geweest zijn, ook voor Salomo. Om het hart niet te zetten op het vermogen als het overvloedig aanwast. En daarmee en daardoor dat godsvertrouwen kwijt te raken, of althans dat beschadigd is in raak. En heren, nu zijn we vanavond opnieuw bijeen, om een blik te werpen in het leven, maar toch ook wel in het hart van die man, uw lieveling, Salomo, Jedidja, de beminde des heren. En heren, wat zouden we dan teleurgesteld raken, als we de blik gevestigd zouden houden op hem, en niet toekomen aan hem, die het zegt en die het ons ook op het hart gedrukt heeft. Ziet, meer dan Salomo is hier. En heren, we bidden, geef dat het woord dat wij zo dadelijk opslaan, dat dat tot ons komt als een pijlood van de Heilige Geest. Een woord dat ook openbaar maakt wat in ons is. En wat in ons leeft en wat voor mensen we zijn en ook na ontvangen genade in onszelf blijven. Maar dat dat woord ook de blik richt dan naar hem. En we zo met zegen deze geschiedenissen lezen en deze lessen tot ons nemen. Heren, we danken u dat we al een heel aantal keren dat mochten doen. Ook daarin merken we uw trouw op over ons. En we danken u dat we het vanavond opnieuw mogen doen. En dat we met zoveel hier samen zijn. Of dat we ook thuis in de gelegenheid zijn om mee te luisteren. Verbonden te zijn. Heren, wees u er zelf toch bij. Want als u in de opening van uw woord niet zelf meekomt. En voor de opening van dat woord niet zelf instaat. Dan kan het niet vruchtbaar zijn. Maar heren, wilt u zich paren aan uw eigen getuigenis en gedachten aan uw eigen woord, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u in het midden bent, daarom ook in het midden zijn. En dat we dat ook gewaren zullen worden. De Heere is aan deze plaats. En dan zult u niet aan ons verschijnen zoals ooit aan Salomo. Maar dan hoeft dat woord toch niet minder duidelijk te zijn, integendeel. Heere, wil zo verschijnen voor het oog van het geloof, in het kleed van uw woord, ook dat van deze avond, in de kracht van uw geest. En laat het een woord zijn tot vertroosting, geest en leven. Heere, u weet wat ieder nodig heeft. U kent en doorgrondt ons. En wilt u daarom het woord zo indragen in het hart, dat het die vruchten werkt en afwerpt, die nodig zijn en geboden zijn, die onmisbaar zijn, die u ter ere zijn en ons tot zegen. Heren, onze ogen zijn op u, laat uw ogen dan in genade op ons zijn, dat bidden we, in de vergeving van de zonden, in de naam van uw lieve Zoon, en dat uit enkel genade. Amen. We lezen het tweetal gedeelten uit 1 Koningen 10, te beginnen bij vers 14 en uit het 11e hoofdstuk, dus eigenlijk aansluitend daarop, de versen 1 tot en met 13. 1 Koningen 10, het eerste gedeelte van 1 Koningen 10, dat gaat over de koningin van Scheba, dat lazen we afgelopen zondagmiddag. En we lezen nu dus verder bij het 14e vers. En dan zullen we misschien ook wat beter begrijpen waarom de koningin van Scheba bij het zien van Salomo's grootheid en schatten, ja, dat ze eigenlijk buiten zichzelf raakte. Want vanaf vers 14 krijgen wij een indruk van de rijkdom van Salomo. 1 Koningen 10 vanaf vers 14. En we lezen dus door tot 11 vers 13. Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op 1 jaar inkwam, was 666 talenten goud. Behalve dat van de kramers was, en van de handel van de kruideniers, en van alle koningen van Arabië, en van de geweldigen van dat land. Ook maakte de koning Salomo 200 rondassen van geslagen goud, 600 sikkels goud liet hij opwegen tot elke rondas. Insgelijks 300 schilden van geslagen goud, 3 pond goud liet hij opwegen tot elk schild, en de koning leidde ze in het huis van het woud van Libanon. Nog maakte de koning een grote, elpenbenen troon, en hij overtoog die met dicht goud. Deze troon had 6 trappen, en het hoofd van de troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en 2 leeuwen stonden bij die leuning. En 12 leeuwen stonden daar op die 6 trappen, aan beide zijden. Desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest. Ook waren alle drinkvaten van de koning van Salomo van goud, en alle vaten van het huis van het woud van Libanon waren van gesloten goud. Geen zilver was eraan, want het werd in de dagen van Salomo niet voor enig ding geacht. Want de koning had in zee schepen van Tarsis, met de schepen van Hiram. Deze schepen van Tarsis kwamen in, eenmaal in 3 jaar, brengend goud en zilver, elpenbeen en apen en pauwen. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. En de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had. En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten en gouden vaten en klederen en harnas en specerijen, paarden en muilezels, elk ding van jaar tot jaar. Daartoe vergaderde Salomo wagens en ruiters. En hij had 1400 wagens en 12.000 ruiters, en leidde ze in de wagensteden bij de koning in Jeruzalem. En de koning maakte het zilver in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn als de wilde vijgenbomen, die in de laagte zijn, in menigte. En het uitbrengen van de paarden was wat Salomo uit Egypte had. En aangaande het linnengaren, de kooplieden van de koning namen het linnengaren voor de prijs. En een wagen kwam op en ging uit van Egypte voor 600 sikkelen zilvers, en een paard voor 150. En alzo voerden ze die uit door hun hand voor alle koningen der Hittiten en voor de koningen van Syrië. En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat naast de dochter van Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische, van die volken, waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls, gij zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen. Ze zouden zeker uw hart achter hun goden neigen, aan deze hing Salomo met liefde. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen, en 300 bijwijven, en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde, in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden, dat zijn hart niet volkomen was met de Heere, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoreth, de god der Sidoniërs, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heren, en volhardde niet de Heren te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molech het verfoeisel van de kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouw, die haar goden rookten en offerden. En daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was, en hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet zou nawandelen, doch hij hield niet wat de Heere geboden had. Daarom zeide de Heere tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt onderhouden mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden heb, ik zal gewis dit koninkrijk van u scheuren en dat uw knecht geven. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders Davids wil. Van de hand van uw zoon zal ik het scheuren. Doch ik zal het hele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven, om mijn knechts Davids wil, om Jeruzalems wil, dat ik verkoren heb. Tot zover de lezing van de schrift. Voordat we ons begeven in deze geschiedenissen, deze ontboezemingen, zingen we nog van Psalm 19, het vijfde vers, des Heren vrees is rein, en het zevende, weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 19, de versen 5 en 7.
Oh,
oude vrienden om te beginnen. Dan nodig ik u uit om één bladzijde terug te bladeren. Zijn we getuigen van een bijzonder moment van een kruispunt in het leven van de koning Salomo. Dat wordt ons beschreven aan het begin van hoofdstuk 9. Waar de Heere hem verschijnt. En dan moeten we zeggen waar de Heere hem weer verschijnt. Een bijzonder moment, een bijzonder kruispunt, omdat het 24 jaar geleden is intussen. Dat de Heere hem voor de eerste keer verschenen is. U weet dat nog, we stonden daarbij stil. Gibeon, waar de Heere Salomo tegenkwam. En nu, 24 jaar later, is het de tweede keer dat de Heere aan Salomo verschijnt. En het gaat eigenlijk weer net zoals toen. Hoofdstuk 9 begint met ons te verhalen het geschieden nu. Als Salomo voleindigd had te bouwen het huis des Heren en het huis van de koning en al de begeerten van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heere ten andere male aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. Het is weer net zoals toen, zou je kunnen zeggen. Het gaat weer net zoals toen. Net zoals toen verschijnt de Heere hem nu weer. Toen, dat weet u nog wel, toen ter tijd had Salomo als een kleine jongen voor de Heere gestaan. Ontroerend. Hij had het gezegd, hij had het beleden voor het aangezicht van die hoge en grote God. Ik ben een klein jongeling. Terwijl zijn ster toch al behoorlijk begon te reizen. Ik ben een klein jongeling, ik ben maar een jochie, heren. En ik weet niet uit te gaan en ik weet niet in te gaan. Ik heb u nodig. En dat bleek ook uit zijn beden, nietwaar? Die verlegenheid maakte ook zijn verlangen uit. Ik weet niet in te gaan, ik weet niet uit te gaan, heren, ik ben jong. En als de heren dan zegt, Salomo, waar kan ik je dan het meest mee dienen? Dan zegt hij, geef mij een verstandig hart. Een wijs hart. En de Heere had hem die beden gegeven, dat weet u. Plus een bonus. Want behalve een verstandig hart, zo'n luisterend hart, had de Heere hem rijkdom en eer gegeven. Toch gaat het nu, 24 jaar later, op een aantal manieren toch anders. En is het toch anders? Toen was de Heere aan Salomo verschenen, nadat hij dat grootse offer had gebracht. U herinnert zich dat. En de Heere was gekomen tot Salomo op dat offer, na dat offer. De Heere was gekomen met zijn genadige, met zijn rijke en met zijn royale belofte. Nu komt de Heere wat onverwacht, zo lijkt het. Zeker, hij heeft het gebed en de smeking van Salomo gehoord. Dat wordt wel duidelijk uit dat wat de Heere tegen Salomo zegt. Hè? Hij heeft zijn huis, de tempel, geheiligd. Hij zegt tegen Salomo, mijn naam zal daar zijn. Mijn ogen, mijn hart zullen daar zijn. Stuk voor stuk dingen. Waar Salomo bij de inwijding van de tempel om gebeden had, dat hoorden we de vorige keer. En toch, als de Heere nu verschijnt aan Salomo en zegt, Salomo, ik zal in die tempel wonen. Ik zal daar wezen. Mijn hart zal daar zijn, mijn ogen zullen daar zijn. Ik zal daar horen naar het geroep van Israël. Toch moeten we dat dan niet zo begrijpen, alsof deze verschijning nu een antwoord is van God zwegen op het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Dat is het niet. Want deze verschijning van Salomo vindt bepaald niet plaats meteen na de inwijding van de tempel. En dus meteen na dat indringende gebed van Salomo. En wie de gegevens op een rij zet, ik las er net u voor. Het geschiedde nu als Salomo volleindigd had het bouwen van het huis des Heren en het huis van de koning en alles wat hij verder nog bouwen wilde. Wie al die gegevens op een rij zet, die moet wel tot de conclusie komen dat er heel wat tijd verlopen is. De tempel is klaar, het paleis is af en nog wat meer dingen. En dat betekent dat er minstens 13 jaar zijn heen gegaan, sinds de inwijding van de tempel. Met andere woorden, deze woorden van de Heere bij zijn verschijning aan Salomo, die moeten we niet begrijpen als een antwoord op Salomo's gebed bij de inwijding van de tempel. Daar zit 13 jaar tussen. We zijn jaren verder, bovendien had de Heere toen gelijk al geantwoord op dat gebed van Salomo. Er was vuur van de hemel gevallen, u weet wel. Misschien mogen we wel zeggen dat de Heere hier Salomo herinnert aan die gebedsverhoring. Hoofdstuk 9 vers 3, als de Heere dan verschijnt aan Salomo, dan zegt de Heere tegen hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. Die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn, te allen dagen. Dus de Heere herinnert Salomo als het ware aan de verhoring van zijn gebed bij de inwijding van de tempel van 13 jaar geleden. Alsof de Heere tegen Salomo zeggen wil, Salomo, die belofte van toen, die staat nog steeds. Die staat nog altijd vast. En daar houd ik nog altijd aan vast. En inderdaad, al die jaren door, al die 13 jaren door, had de Heere gehoord. En had de Heere neergezien in genade op de tempel en op de offers en op het volk. Zijn oog was inderdaad open geweest en zijn oor was horend geweest. En is dat ook zo opgemerkt door de vorst? Is dat ook zo opgemerkt door het volk? Is het voor Salomo telkens weer een wonder geweest dat de Heere hier wilde wonen en dat de Heere wilde luisteren? En dat de Heere hem en zijn volk wilde aanzien. Is dat voor Salomo telkens weer een wonder geweest? En is dat ook telkens weer een wonder gebleven? En is dat ook telkens weer opnieuw een wonder geworden? En dan moeten we nog verder vragen. En heeft dat ertoe geleid dan, dat de vorst en het volk leven in de daarbij behorende afhankelijkheid van de Heere? Of heeft alle voorspoed, en heeft alle rijkdom, en heeft alle welvaart, sindsdien op het hart van Salomo een andere uitwerking gehad dan deze. 24 jaar geleden was de Heere op die bijzondere wijze aan Salomo verschenen. Ook om een bijzondere reden. Salomo was toen net koning geworden. Hè? En daarbij was het zijn hartelijke verlangen geweest om als koning van Israël de Heere te dienen. En als een onderherder van die overste herder zijn volk te wijden en te leiden. Om dienstbaar te zijn aan de koning van Israël. Is er nu weer zo'n bijzondere reden voor de Heere om Salomo te verschijnen? Behalve dat die verschijning nogal plotseling is, die tweede, valt er nog wat op. Vooral in vergelijking dus met die eerste verschijning van toen. En dat is dat deze keer alleen de Heere aan het woord is. En dat hij Salomo een buitengewoon indringende waarschuwing geeft. Hoofdstuk 9 vers 4 tot en met 7. Daar zegt de Heere tegen Salomo, en zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid van hart en met oprechtheid om te doen naar al wat ik u geboden heb en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen, in eeuwigheid. Gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggend, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël, maar, zo gij u ten eenenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, van mij na te volgen, en niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen, die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan, en andere goden dienen, en u voor die neerbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien van het land, dat ik hun gegeven heb. En dit huis, de tempel, dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder de volken. Een indringende waarschuwing. Het was immers de roeping van Salomo om in het spoor van zijn vader David te gaan en in het spoor van zijn vader David te blijven. Trouwens, zo had vader David, vlak voordat hij stierf, het zijn zoon ook nog op het hart gedrukt. Hè? Ik ga heen, mijn jongen, in de weg van de ganse aarde, zo wees sterk en wees een man en neem waar de wacht des Heren, uw Gods, om te wandelen in zijn wegen, om te onderhouden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten en zijn getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, opdat gij verstandig handelt in al wat gij doen zult en al waarheen gij u wenden zult. En die had hem ook al gewaarschuwd, zijn vader. En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader en dien hem met een volkomen hart en met een gewillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. En die waarschuwing die klinkt nu, met heel veel kracht en heel veel klem van de mond van de Heere zelf. Salomo, als je andere goden zult dienen, dan zal ik het volk uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb en dit huis. En hoe aangrijpend is dat? Hè? Dat ik mijn naam heb geheiligd, dat zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. Salomo. Toen hij geboren is, weet u nog? Toen zei de Heere tegen zijn vader en moeder, bij monden van Nathan, noem me maar je dit jaar. Gods lieveling. Maar kennelijk is ook in het hart van je dit jaar die bron van wanbedrijven bepaald niet drooggevallen. Hij is er niet te goed voor andere goden te dienen. Dat wil zeggen, hij is er niet te goed voor om het vertrouwen op de Heere eraan te geven. En mocht dat gebeuren, dan liegen de gevolgen er niet om. Dan heeft het volk geen bestaansrecht meer, zegt de Heere. Dan zal hij de tempel wegwerpen en dan blijft er een ruïne over en een spot onder de volkeren. Het zal iedereen duidelijk worden wat er gebeurt als een volk van God de God van dat volk vergeet. En je denkt bij jezelf, waarom waarschuwt de Heere Salomo zo ferm? Waarom waarschuwt hij hem hier bijna als uit het niets, hè, die onverwachte verschijning, waarom waarschuwt de Heere hem hier scherper dan ooit tevoren? Straks horen we, daarom lazen we hoofdstuk 11 ook een stukje, Straks horen we dat Salomo inderdaad op een aangrijpende wijze van de wegen van de Heere is afgedwaald. Alleen, dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd. Moeten we helaas, zeg ik erbij. Maar dan moeten we niet aannemen dat de zaden daarvan hier al gezaaid zijn. Dat het bederf al binnengeslopen is. En dat de Heere daarom hier nu nog als het ware een laatste waarschuwing geeft aan het adres van Salomo. We hoorden al over die grootse tempel. Maar we hoorden ook over dat grootse paleis, nietwaar? We hoorden ook over Salomo's schatten. We hoorden over zijn paarden. En zo denk je dan, het lijkt in zijn leven wel meer en meer en meer te gaan om Salomo. Het lijkt wel meer en meer en meer te gaan om zijn rijk en zijn heerlijkheid. Ging het ook nog om de heerschappij van de Heere? Of wordt Salomo's koningschap steeds meer een doel in zichzelf, in plaats van dat het een middel is, namelijk dienstbaar aan de regering van Gods weeg? En al die rijkdom, al die schatten, al die bezittingen, was het allemaal wel in goede handen. Over rijkdom gesproken, ging het u ook niet duizelen toen we dat stukje lazen uit 1 Koningen 10? Wat een enorme rijkdom. Of moet ik zeggen, kan ik beter zeggen, wat een absurde rijkdom. Goud, zilver, edelstenen in overvloed. We horen dat de koning apen, die werden in die tijd door de allerrijksten als een soort schoothondjes gehouden. Dat die apen naar het hof laat brengen en pauwen. Maar vooral dat goud, hè. Er is berekend dat Salomo in totaal 22.500 kilo goud in bezit krijgt. Zegt natuurlijk allemaal niks. Ik kon het toch niet laten om dat eens even door een calculator te halen op internet. Van wat zou dat nou vandaag de dag waard zijn? Dan praat je over 800 miljoen. En dat elke 3 jaar weer. Elke 3 jaar weer. Elke 3 jaar wordt dat aan het vermogen van Salomo toegevoegd. En verder, kunt u zich er wat bij voorstellen? Als de Bijbelschrijver hier optekent dat er evenveel zilver was in Jeruzalem als er straatstenen waren. Zo staat het er. Dat is geen rijkdom meer, toch? Dat is overdaad. En dat zal inderdaad blijken heel schadelijk te zijn. Zoveel luxe is voor niemand goed, ook voor Salomo niet. Ik heb gedacht, dit is geen zegen meer, maar dit is een verzoeking. En had die koningswet nu maar op het nachtkastje gelegen? Of op een vaste plaats, vlakbij die reusachtige ivoren vergulde troon van Salomo. En had hij nou maar uit die koningswet elke dag gelezen. En had hij nou maar uit die koningswet elke dag geleefd. Waarin de Heere duidelijk geboden had dat de koning van zijn volk geen paarden zou hebben. Dat hij zich niet het goud en het zilver zou vermenigvuldigen. Evenals de vrouwen. Maar het is nu wel duidelijk dat die koningswet terzijde is gelegd door Salomo. En wat moet dat betekenen? Ik trof in het boek van broeder de Butter een aangrijpend verhaal aan op dit punt. Een verhaal van Spurgeon. Spurgeon die een man ontmoette, een rijke man die ook van die schepen had, net als Salomo. En Spurgeon vroeg aan die man of hij ook wel eens aan zijn ziel dacht. En hij antwoordde hem daarop, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb al mijn aandacht nodig om ja, voor die schepen te zorgen. Maar zo merkt Spurgeon dan op, hij had wel tijd om te sterven. Want kort nadien nam de Heere hem weg. Wat als God de mens bedeelt met deze vorm van schatten? Dan doet hij dat om de Heere ermee te dienen. En dan doet hij dat in elk geval niet om het hart erop te zetten. En dat wist Salomo, laten we het maar eenvoudig zeggen, drommels goed. Een van zijn 3000 spreuken luidt namelijk: hoeveel beter is wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud en uitnemender verstand te bekomen dan zilver. Dus hij wist hoe het zat. Spreuken 16. Weet u wat betrof? Wat de Heilige Geest zegt in de 23e vers van 1 Koningen 10. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. En let u op de volgorde. In rijkdom en in wijsheid. Zeker, die wijsheid schittert nog. Vers 24, en de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had. Maar hij werd groot in rijkdom en in wijsheid. Het gaat vooral over goud, zilver, paarden. En vroeger was dat anders. Dat is zo'n fijnzinnige aanwijzing van de Heilige Geest. Je zou hem bijna niet zien. Maar vroeger in het koningenboek was de volgorde altijd andersom. Wijsheid en rijkdom. En nu keert de Heilige Geest het om. Rijkdom en wijsheid. Ziet u. Bij die eerste verschijning, mocht iemand daar nog vragen bij hebben. Toen had Salomo gevraagd om een verstandig hart. En toen had de Heere gezegd, zie, ik heb gedaan naar uw woorden, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uws gelijke niet geweest is en uws gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven, bij de rijkdom en eer, dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. Salomo begeerde wijsheid, geen rijkdom en eer. En nu neemt hij toe, in rijkdom en in wijsheid. Wat op 2 stond, staat op 1. En wat op 1 stond, komt op 2. Zo subtiel gaat dat in de regel. Ziet u? Zo sluipend komt de zonde. Het is niet een kwestie van rijkdom en eer in plaats van wijsheid. Heel sluipend wordt wat op 1 stond nummer 2 en andersom. En ging het in 1 Koningen 3 om wijsheid en rijkdom. In 1 Koningen 10 gaat het om rijkdom en wijsheid. En zo komt het vaak je leven binnen. Een omkering van wat eerst kwam en nu eerst komt. Om nog maar te zwijgen van het feit dat je nooit God en de mammon tegelijkertijd kunt dienen. En iemand heeft er ook nog op gewezen, maar daar wil ik toch niet te veel in meegaan. Iemand heeft er ook nog op gewezen, daar begint dat gedeelte uit 1 Koningen 10 mee, het 14e vers. Dat elk jaar krijgt Salomo 666 talenten goud binnen. Wat een getal. Laten we maar zeggen, wie het vatten kan, die vat het. 666. Ik wil daar niet te veel achter zoeken. En over die koningswet gesproken. Behalve het vermeerderen van zilver en goud, verbiedt die koningswet ook het vermeerderen van vrouwen. En als we dan het begin lezen van 1 Koningen 11, dan leest dat als een aanklacht. En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, naast de dochter van Farao, zijn eigenlijke echtgenoot. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Van die volken waarvan de Heere gezegd had, tot de kinderen Israëls, gij zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Ze zouden zeker uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. Salomo, hij neemt zich vrouwen van allerlei pluimage. Een gedeelte wat misschien aan menig eettafel wel tot de nodige hilariteit zorgt. Voor al die duizend en zo. Maar wel onthutsend toch. Salomo haalt al die vrouwen weg bij die volken waarvan de Heere gezegd had, daar moet u niet zijn. En we merken waarom. Want die vrouwen neigen zijn hart achter hun goden. Zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Ik denk dat we dit gedeelte uit de geschiedenissen van Salomo alleen maar met stijgende verbazing zullen lezen. Hoe kan dat toch, hè? Kun je zo ver zinken als kind van God? Kun je zo ver vallen? Zo diep? Of hebt u afgeleerd om dat te vragen? Maar dan nog kun je je voorstellen dat een ander die vragen wel stelt. Is dit een kind van God, deze man? Of wordt in het eind van de geschiedenissen van deze koning toch uiteindelijk het masker afgetrokken en komt Salomo toch nog als een huichelaar openbaar? Dat Salomo veel vrouwen heeft is één ding, zonder dat we daar natuurlijk iets van de ernst daarvan afdoen. Maar dat ze afkomstig zijn uit al die volkeren, dat is nog een ander ding. David had ook meer dan één vrouw. Goeddeels kwamen ze wel uit Israël voort. Daarmee blijft het kwaad van die vele vrouwen staan. Maar we moeten wel vaststellen dat het geestelijk David minder geschaad heeft dan Salomo, die al die vrouwen uit al die volken had. Maar wat is dat toch? Wat moet Salomo met 700 prinsessen? En 300 bijvrouw. We zullen dat maar houden op wat we dan kunnen noemen de geest van de tijd. De grootheid van een koning toen werd aan twee dingen afgemeten. Ja, behalve natuurlijk rijkdom enzovoort. Maar de grootheid van een koning werd afgelezen aan twee dingen. De omvang van zijn leger en de omvang van zijn harem. En met 1000 vrouwen doe je natuurlijk wel mee. Dan hoor je bij de grootsten. Of ben je de meeste van hen. Salomo's macht breidt uit en uit en uit. En zoals gebruikelijk in die tijd werden overeenkomsten met andere vorsten en andere volken vaak beklonken in de vorm van een koninklijk huwelijk. Dat is vermoedelijk de reden van al die 700 prinsessen. Kennelijk is het zo gegaan vanwege diplomatieke verhoudingen en bindingen. Kwam het tot die koninklijke huwelijken en zo komt het ervan dat er 700 prinsessen zich vervoegen in Jeruzalem. En die brengen hun eigen mensen mee, dat is voorstelbaar, maar ook hun eigen goden. En Salomo stond er kennelijk niet op dat ze die goden afzwoeren. En ik heb gedacht waar die vele vrouwen een teken moesten zijn. Van Salomo's grootheid en zijn macht waren ze in werkelijkheid een teken van zijn zwakte. Die vrouwen zullen Salomo gevleid hebben, hoeveel verbeelding is daarvoor nodig? Ze hebben hem in elk geval ingepalmd. Ze hebben hem overreed om ook eens mee te gaan, hè, naar die tempels van hun goden. Ik stel me dat zo voor dat Salomo dat de eerste keer een beetje schoorvoetend gedaan heeft, want ja, hij vreest de Heere. Het zal met de nodige aarzeling, misschien ook wel met de nodige tegenzin zijn gebeurd. Maar ja, kan niet altijd nee zeggen. Tweede keer ging het al wat makkelijker. En zo gaat die koning, die ooit 24 jaar geleden in zoveel afhankelijkheid en zoveel ootmoedigheid voor God stond, twee heren dienen. En die koning die de tempel bouwde, zijn opus magnum, zijn grote werk. Weet u het nog van de vorige keer? Die daar op dat koperen podium geknield had gelegen, ten aanschouwen van zijn hele volk, om met geheven handen de Heere te bidden. Die buigt zich nu in afgodstempels voor de afgoden neer. Hoe verdrietig. Hoe buitengewoon verdrietig. En hoe buitengewoon aangrijpend. De Bijbelschrijver zegt, de koning wordt ouder. En dan maakt die vroegere vastbeslotenheid, die maakt plaats voor een bepaalde toegefelijkheid. Dat zie je vaker trouwens. Ooit maande hij zijn volk tot getrouwheid, een ieder. En u liet er hart zij volkomen met de Heere onze God om te wandelen in zijn inzettingen en geboden, gelijk het te deze dagen is. Zo had hij zijn volk voorgehouden en nu is hij die vermaning zelf vergeten. Trouwens, over Salomo's Egyptische vrouw, voor wie hij dat paleis bouwde, naast dat van hemzelf. Die vrouw die in de eerste jaren zo'n belangrijke rol speelde in zijn leven, van die vrouw horen we niets meer. Zijn die vele vrouwen van Salomo? Behalve dat ze tussen hem en tussen de Heere in kwamen te staan. Zijn ze misschien ook tussen hem en zijn eigen vrouw in komen te staan? Hoe dan ook, de Heere laat zijn ongenoegen blijken. Hij had Salomo nog wel zo gewaarschuwd. En nu komt hij met zijn woord van bestraffing. Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo. Vers 9 van hoofdstuk 11. Omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere. Dat betekent, hij had zijn hart geneigd van de Heere af. De God van Israël, die hem tweemaal verschenen was. Voelt u de pijn van de Bijbelschrijver? Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, die Heere die hem tweemaal verschenen was. Alsof de Bijbelschrijver zeggen wil, de Heere was zo goed voor Salomo geweest. Zo goed. En nou vergeet hij hem. Kijk, de Heere heeft alle recht van spreken. Ik bedoel, om tegen Salomo te toornen. Maar wij dan? De Heere heeft recht van spreken. Maar u en ik? Je wordt hoe langer hoe voorzichtiger. Salomo is snel veroordeeld, hè? Kan dat toch, hè? Wat zegt dat over het geestelijk leven van die man? Kan toch ook niet heel veel voorgesteld hebben, denk je dan? En natuurlijk, ik brouw op geen enkele wijze goed wat zonde voor God is, dat begrijpt u. Maar gaan u en ik nou vrij uit? Is er iemand hier die reden heeft om te zeggen van nou, ik sta boven Salomo? We komen erachter hier. In 1 Koningen 11, voor zover we dat nog niet wisten, dat hartstocht verblindt. Dat hartstocht verblindt zelfs een koning met een verstandig hart, een hart zo wijs als voor hem niemand had en na hem niemand hebben zou. Hartstocht verblind. Zelfs dat hart. En zelfs die koning, die één op één door God gewaarschuwd is. Daarom kunnen wij niet voorzichtig genoeg zijn. En de Heere niet vurig genoeg aanlopen. Zie of bij mij een schadelijke weg zijn. De duivel heeft geweten. Natuurlijk. De duivel heeft geweten dat hij Salomo niet zomaar tot een dwaling van verstand kon bewegen. Die duivel die wist natuurlijk dat Salomo bezet was met wijsheid van boven in een bijzondere zin, in een bijzondere mate. Dus die duivel die wist natuurlijk wel dat hij Salomo niet zomaar kon bewegen tot een dwaling van verstand. Maar dan zoekt hij toch een andere poort. Kent u het beeld van Bunyan? Uit diens heilige oorlog. Waar hij de mens, de ziel van de mens, vergelijkt met de stad mensenziel. En die stad heeft 5 poorten, zegt Bunyan. 5 poorten. De oorpoort, de oogpoort, de mondpoort, de neuspoort en de gevoelspoort. Nou, de boze wist wel aan welke poorten hij rammelen moest in het leven van Salomo. De oogpoort. De man was kennelijk vatbaar. De gevoelspoort. Die laatste staat uiteindelijk bij Salomo wijd op. Wijd op. De vleeselijke lust krijgt vat op hem. En wat de boze met vijandelijke legers nooit gelukt was. Al had hij heel dat omliggende gebied daar gemobiliseerd tegen Salomo en zijn rijk. Dat had geen enkele vrucht gegeven. Maar wat de Satan met vijandelijke legers nooit gelukt zou zijn, dat lukt hem met deze vrouwen wel. De poort van de hartstocht. En Salomo is niet de eerste bij wie die poort het begeeft. Denk aan David en Batseba. En Salomo zal ook het de laatste wel niet geweest zijn. Er komt wat voort uit de begeerte van het vlees, nietwaar? En dat moet ik dan toch zeggen. Al zullen ongetwijfeld ook vrouwen daarin een strijd hebben. Ik denk dat we als mannen daarin heel nadrukkelijk worden gewaarschuwd. Er komt wat door die poort binnen. Begeerte. Verlangens aangewakkerd door allerlei vunzigheden en vuiligheden die vandaag de dag maar een paar muisklikken van je vandaan zijn. Goede vrienden, ik heb het gezien ook in het dienen in de gemeenten. Hoe het kwam in te staan. Dit. Tussen een man en de Heere. En, zoals het ook bij Salomo lijkt te zijn, tussen een man en zijn vrouw. Het verslaat ze 10.000. Maar ik wil het zeker ook breder zien dan het vlak van de seksualiteit. Hoeveel voetangels en klemmen daar ook kunnen liggen. Maar hartstocht is sterk en meeslepend. En er kunnen heel wat dingen zijn die je hartstochtelijk lief hebt. Of dat nou dat zilver is als de straatstenen, dat goud, dat ivoor, dat paleis. En vertaalt u het maar naar onze eigen termen. Hartstochtelijk liefhebber van jezelf, dat in elk geval. Hartstochtelijk liefhebben, dat wat geestelijk gesproken bepaald geen winst oplevert. We horen van de afgoden van die vrouwen, hè? Astoreth, Milchom, Kamos, Molech. Stuk voor stuk goden, ik zal u er verder niet mee vermoeien, maar ze staan voor geweld, ze staan voor bloedvergieten, ze staan voor wellust. Wat met die hartstocht begint, wordt een stroom van ongerechtigheden. En die had de overhand. Hoe schrijnend. Salomo neigt zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem 2 verschenen was. De Heer had hem 1 en 2 opgezocht. En hoe bijzonder is dat in de tijd van het Oude Testament. Hij was zo goed voor Salomo geweest. En toch vergeet hij meer en meer zijn God. En de scheuren worden zichtbaar. Geestelijk, maar ook letterlijk. De Heer gaat het rijk scheuren. Zo eindigt het. Hij gaat er een stuk afscheuren. Dat niet meer geregeerd zal worden door iemand uit het huis van David. Wel zijn er wat de Heere betreft 2 beperkingen aan. De ene beperking omwille van David. en de andere beperking omwille van Jeruzalem. Salomo zal zelf op de troon blijven, naar Gods woord aan David gegeven. In zijn tijd, in zijn dagen zal die scheur nog niet vallen. En vervolgens het deel van het rijk dat aan David toevalt en zijn zaad, dat zal de band tussen hem en Jeruzalem intact laten. De Heer is rechtvaardig, hij bezoekt de zonde, hij kastijdt zijn zonen. En nee, Salomo kan zich niet verontschuldigen door aan te voeren dat je toch niet altijd nee kunt zeggen. Nochtans gedenkt hij in de toorn zijn ontferming. Hij houdt toch vast aan David. En hij houdt toch vast aan Davids zoon. En hij houdt toch vast aan Davids troon. Waarom? Er moest een oplossing komen. Ook voor de zonde van Salomo. Er moest verlossing komen. En daarom zegt de Heer, ik zal toch maar vasthouden aan die troon van David. En ik zal toch maar vasthouden aan die zoon van David. Want het gaat om de grote zoon van David. Die straks komen zal. Die nooit verzaakt. Nooit. En wat heeft de boze gerammeld aan de poort? Bij de verzoeking in de woestijn. 1 knieval. Waar staat geschreven, Satan? Tot op het kruis aan toe. Indien gij Gods zoon zijt, kom af. Wat heeft de Satan gerammeld aan de poort? Maar het was tevergeefs. Volkomen gehoorzaam. Volkomen gewillig. Volkomen heilig, die het volkomen volbracht. Op hem was ook Salomo aangewezen, op zijn bloed en op zijn geest. En dat is voor Salomo en voor u en mij niet minder het enige verlossende woord. Weet u wat me zondag nog zo verbaasd heeft? Maar het drong eigenlijk pas meer na de dienst tot me door. Wat een wonder. Dat Christus zich wil vergelijken met Salomo. Wat een genade. Dat hij zich identificeert met Salomo. Meer dan Salomo is hier. Hij identificeert zich zozeer met Salomo. Dat er zelfs voor hem genade en hoop en verwachting is. En dat is ook voor u en mij het enige verlossende woord. Als wij vanavond in de spiegel zien en bekennen moeten, een stroom van ongerechtigheden heeft ook de overhand op mij. En misschien te worstelen hebben, misschien in de stilte van ons hart, met dat wat tussen ons en de Heere in dreigt te komen. Of wat misschien bij ons op nummer 1 dreigt te raken. Dat alles hem onder ogen moet komen en ons troosten mogen. Meer dan Salomo is hier. Waren wij Christus geweest? Maar hoe kan je het bedenken? Dan zouden we misschien hebben gedacht met welke naam ik me ook zou sieren, maar in elk geval niet met de naam van die schurk. Dan hadden we misschien liever gezegd meer dan Jesaja is hier. Meer dan Abraham. Meer dan Salomo. Hij is het die zulken zijne vriendschap biedt. Laten wij samen zingen. Psalm 139. Het laatste vers. Doorgrond dan en ken mijn hart, o Heer. En is het geen ik denk, niet tot uw eer. Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Het 14e van 139. zullen we danken en bidden. Heere, dat is ten diepste al een gebed. Een gebed om u, om uw leiding, om uw wijsheid, om uw genade. Want er zal er niemand zijn vanavond die zich boven deze man stellen kan, integendeel. Maar Heere, wat een wonder, dat u die God van Salomo bent. Wat een genade, Heere Jezus Christus, dat u zich siert met zijn naam. Meer dan Salomo, inderdaad. Zoveel meer. En geef dat we daar dan maar ons hart aan ophalen. Als ook wij ons voor u te verootmoedigen hebben. En wie zal dat niet hebben te doen? Heere, wat komt er snel iets tussen ons en tussen u in? En wat komt er gemakkelijk iets op één wat op twee moet staan? En hoe sluipend komt het binnen? Waarbij de boze ook zo weet welke poort hij het beste kiezen kan. Daar komt nog vlees en wereld bij. Hij sterk ons dan. En maak ons vrij. Heere, wat wordt er van ons in die staat, als u ons verlaat? Maar daarom zien we op tot die meerdere Salomo. En we bidden, Heere, om hem. En in zijn naam. Geef dat ons leven, hoe langer, hoe meer, aan het beeld van uw Zoon gelijkvormig wordt. Hoe langer, hoe meer toegewijd te zijn aan uw eer. Heere, staat u dan toch in voor uw werk, en dat zult u. En geef dat we daarin voor anker gaan, eens voor het eerst en telkens weer opnieuw. Dat er de meeste verwachting is in het leven met u, omdat het alles is uit u en door u. En tot u en voor u. Heere, ga met ons als wij nu van hier gaan. Geef het woord mee. Waak erover. Om het te doen in ons alle leven. En doe ons zo ook weer toeleven naar uw dag. De dag dat het woord van die meerdere Salomo klinkt. En uit zijn schatten genade voor genadig mag worden bediend en worden bedeeld. Om telkens weer te ontdekken, Heere, dat al die schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn in hem, en dat u die God bent, die in en met Christus alle dingen, maar dan ook alle dingen, schenkt. Hoor ons in ons bidden en danken, in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Van harte wel thuis, en we hopen tot de volgende, dat is ook gelijk de laatste keer.